En zo brengen wij onze dank aan u, Vader, Zoon en Heilige Geest. Heer, geprezen zij uw naam. Amen. En nu lees ik uit de eerste brief van Paulus aan Timotheus, hoofdstuk 4, vers 1 tot en met 5. En daar schrijft Paulus midden in de brief. Maar de Geest die zegt nadrukkelijk dat in de eindtijd sommigen het geloof zullen verlaten. Doordat ze luisteren naar dwaalgeesten en naar wat demonen hun leren. En ze worden hiertoe aangezet door heigewachtige leugenaars die hun eigen geweten hebben dichtgeschroeid. Die het huwelijk verbieden en hen dwingen tot onthouding van voedsel dat God geschapen heeft om door de gelovigen die de waarheid kennen onder dankzegging te worden gegeten. Alles wat God geschapen heeft is goed. Niets hoeft te worden verworpen als het onder dank wordt aangenomen, want het is geheiligd door het woord van God en door het gebed. Ik lees het nog een keertje. Maar, zegt Paulus, de Geest zegt nadrukkelijk dat in de eindtijd sommigen het geloof zullen verlaten, doordat ze luisteren naar dwaalgeesten en naar wat demonen hun leren. En ze worden hiertoe aangezet door heichelachtige leugenaars die hun eigen geweten hebben dichtgeschroeid, die het huwelijk verbieden en hen dwingen tot onthouding van voedsel dat God geschapen heeft om door de gelovigen die de waarheid kennen onder dankzegging te worden gegeten. Alles wat God geschapen heeft is goed. Niets hoeft te worden verworpen als het onder dank wordt aangenomen. Want het is geheiligd door het woord van God en door het gebed. En bij deze tekst sta ik dus wat langer stil. En dat is met name omdat deze tekst ons bevestigt vanavond. Alles wat God geschapen heeft, is goed. Niets hoeft te worden verworpen als het onder dank wordt aangenomen. Want het is geheiligd door het woord van God en door het gebed. Paulus bevestigt hier in deze tekst dus dat alles wat God geschapen heeft goed is, omdat er mensen in de gemeente zijn die daar anders over zijn gaan denken. En dat ook nog eens een keer zijn gaan onderwijzen. Andere mensen hebben geleerd. En zij denken op zo'n manier verkeerd dat zij de waarheid op een schadelijke manier verdraaid hebben. En dat geeft Paulus aan. En als je in hun denkbeelden gelooft, dan verwerp je juist die dingen waarvan God heeft gezegd dat ze goed zijn. God heeft erover gezegd, zij zijn goed. En die dwaalleraren zeggen, ze zijn verwerpelijk. In die kerk in Efeze komt er namelijk een ketterij op. En dat wordt ketterij. Gebruiken we niet meer zoveel in deze tijd, vanwege de klank die ketterij al heeft. Het woord heeft gekregen in de geschiedenis. Maar ik vind het woord ketterij best wel passen bij hoe Paulus het hier ook omschrijft. In deze tekst. En die ketterij, die dwaalleer, ketterij, dat is een leer waarbij geleerd wordt dat het aardse, het geschapene, en het huwelijk wordt hier genoemd, en ook bepaalde voedsel, dat wat wordt gezien als minderwaardig, als niet goed, als slecht. En het is niet helemaal duidelijk wat voor leer dat precies was, maar we komen een beetje in de buurt als we proberen te. We komen een beetje in de buurt om het te begrijpen. Waarschijnlijk was het dat deze mensen die deze dwaling verkondigden, dat zij in hun hoofd hadden, vroeger in het paradijs, in die tijd voor de zondeval, in het paradijs, werd er geen vlees gegeten, was er geen seksualiteit. Strakjes na de wederkomst, bij de opstanding, in het opstandingsleven, zou er geen huwelijk zijn. Dus, trekken zij de conclusie, dat is het ideaal. Dat is het geestelijke en dat is waar we eigenlijk naartoe moeten. Dat is dus kennelijk eigenlijk Gods wil. En zo wordt dus het voedsel en het genieten ervan, het lichamelijke, seksualiteit ook, of dat nou binnen, of dat nou buiten het huwelijk is of binnen het huwelijk, het wordt gezien als minderwaardig en niet goed, wordt het op die manier weggezet. Er wordt als het ware dus een geestelijke zuiverheid nagestreefd. Maar Paulus verzet hier zichzelf hevig tegen. Paulus verzet zich hevig tegen deze onderwaardering van het geschapene. Deze onderwaardering van de schepping die goed is. En hij noemt het dus zelfs demonisch. Ik las net die tekst, 1 Timotheus 5. En ik denk toen voelde je iets vanwege de harde woorden die je dan uitspreekt. En daarin hoor je iets van hoe Paulus daar tegenover staat en hoe fel die daar tegen gekant is. En Paulus benadrukt dan juist het goede van het geschapene. Hij benoemt het huwelijk. We weten dat het huwelijk door God is gegeven. En hij benoemt voedsel. Voedsel was in die tijd vaker een issue. Bijvoorbeeld nou, vanwege de voedselwetten in de Torah natuurlijk. Dat de Joden daar moeite mee hadden om al het voedsel te eten. Of vlees wat werd geofferd aan de afgoden. Dat op de markt verkondigd werd. En dat echt voor de christenen de vraag was, ja, dat vlees wat daar op de markt verkocht wordt, mogen we dat nou eten? Als dat net aan de afgoden is geofferd? Ja, net geofferd. Moeilijke vraag. Maar waarbij Paulus behoorlijk nuchter zegt, het is voedsel gegeven aan de mens. Het is door God voor de mens gegeven en het is aan jou om dat te eten. Hele nuchtere kijk heeft Paulus daarop. En de woorden die hij gebruikt, die doen denken aan Genesis 1, waarin God de wereld heeft geschapen en God zegt, en het was goed. Daar refereert Paulus ook aan. Eten, alles wat met eten te maken heeft, de oogst, het voedsel, vlees en groente en fruit, het mag, het is goed en het mag, of moet zelfs, onder dankzegging aanvaard worden uit de hand van God en niet verworpen als aard. Of als minder. Het antigif tegen de ketterij is dus een gezonde leer. Een goede kijk op de wereld als schepping die door God goed verklaard is. En waar Paulus eerder nog kon zeggen van ja, of je nou wel of geen vlees eet, het is niet echt belangrijk. De ene weet dat het rein is. En de ander die heeft misschien nog in zijn systeem vanuit het Jodendom dat je niet alles kan eten. Respecteer dat, hou rekening met elkaars gedachten erover. Of nou, de ene heeft gewoon moeite met dat vlees eten wat eerder aan afgoden geofferd is. Kan je alles bij verzinnen dat je daar moeite mee heeft. En dan zegt Paulus, respecteer dat van elkaar. Je hoeft er niet allemaal zo nuchter in te staan. Maar hier is Paulus echt vuil. Hij zegt, het is de schepping van God. En dit mag geen argument zijn om niet te eten. Het geschapen is goed. Huwelijk, seksualiteit, voedsel, doe het niet af als minder, als niet geestelijk en daardoor aan de kant, maar aanvaard het van God. Ze worden geheiligd door het woord van God, gewoon het totale woord van God, wat ik nu ook verkondig, waarin de schepping als goed wordt verkondigd. En door gebed, is een van die laatste zinnen, dankzeggen. En dat geheiligd door gebed hoef je niet al te spiritueel, liturgisch, alsof dat een proces is waardoor het geheiligd wordt, zo te lezen. Hoewel, als je erbij nadenkt, lees je in een christen vanuit die tijd die vlees koopt van de markt, die weet dat het hoogstwaarschijnlijk net geofferd is aan de afgoden, of zeker weet dat dat vlees wat jij gaat eten net geofferd is aan de afgoden, en dat je dan kunt bidden, God, ik wil dit vlees, dit eten in dankbaarheid aanvaarden. Ik weet dat het net is geofferd. Wilt u het heiligen? Wilt u elke besmetting die hier nog misschien aan op rust of wat dan ook wegnemen? En dat je al zo in zo'n zegengebed kunt bidden. En als je de lijn van Paulus volgt, is dat meer voor je eigen geweten dan dat er daadwerkelijk iets moet gebeuren. Omdat Paulus gewoon zegt, het is gewoon vlees. Het is eten, wat ook aan de mens gegeven is om te eten. En in dankbaarheid van God te ontvangen. En zo mogen ook u en ik, wij, in dankbaarheid ons voedsel en veel meer dingen in deze wereld die verbonden zijn met de schepping ontvangen van God. Aanvaard je eten en je drinken met dankbaarheid, dankzegging aan God. En dat is gepast. Het is goed om aan tafel echt een moment van een moment te nemen waarbij je God dankzegt voor het eten wat je krijgt en dat je kinderen net zo goed ook te leren. Dat brengt jou in de juiste houding tot God. Hij geeft het, je ontvangt het uit zijn hand en jij aanvaardt het met een dankbaar hart. En het is goed om te danken voor al het goede wat je krijgt in je leven van God. Je ouders die je van God hebt gekregen. Relaties met mensen. Je kerk. Je school. Je werk. De kinderen die je hebt gekregen. Tot en met de spullen die je hebt. Als je God ervoor dankt en daarbij stilstaat dat je uit God hand krijgt, ga je ook anders kijken naar waar je voor dankt. Vanuit het besef dat je ze van God hebt gekregen. En als je leeft, dan kan het ook zijn dat tijdens het leven, gewoon omwille van het leven, er een gevoel van dankbaarheid kan zijn. Voor dat wat je hebt gekregen. Komt er gewoon een gevoel van dankbaarheid op. En dan denk ik, hoe mooi is het als je gelooft en je weet dat de Heer God het adres mag zijn om die dankbaarheid die je hebt om naar uit te spreken. Ook dat vind ik eigenlijk het goede nieuws. Dat je weet dat waar je dankbaar voor voelt in het leven, je uit kunt spreken naar de God van wie we het mogen ontvangen. En zodoende is die dank een terugkerend thema in de Bijbel. Om steeds weer je dank naar God uit te laten gaan. En ik noem een vijftal teksten om ons aan te sporen en dat ook weer in herinnering te brengen. Uit 1 Thessalonicenzen 5, dank onder alles. Dat is de wil van God in Christus Jezus ten opzichte van u. Uit Filippenzen 4, wees in geen ding bezorgd, maar laat bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. Laat al je wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. Efeze 5. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer. En dank God, die uw Vader is, altijd voor alles. In de naam van onze Heer Jezus Christus. En de laatste verse van Psalm 50. Wie een dankoffer brengt, die geeft mij alle eer. En wie zo zijn weg gaat, zal zien dat God redt. Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden. Want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus, van u verlangt.